Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
En er kwam een plaatje in beeld van een heel eng beest onder een microscoop. En dan moest je een link leggen met een voetballer in Nederland. En toen wist ik als enige dat het Melvin Platje was. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. Trouwens, welkom bij de Hartgras podcast, nummer 40, als ik goed geïnformeerd ben. We zitten hier in een wat merkwaardige samenstelling, want alle drie de heertjes van het Hartgras Politbureau, die hebben ons alleen gelaten. Die zijn iets anders aan het doen. Waarschijnlijk een snabbel, iets lucratiever dan deze, maar dat is al snel. Maar gelukkig zitten we hier met good old Frans Thomesen. Met Danielle Clivon, daar is iets mee aan de hand, dat gaan we straks vertellen. En met de slimste van allemaal, Frank Heijnen. En mijn naam is Michel van Egmond. Danielle, mogen we met jou beginnen? Je kwam een beetje hinkend binnen, als ik dat zeggen mag. Wat is er gebeurd?
Het is echt een heel triest verhaal. Maar ik stapte een stoeprand af. En dat was het eigenlijk. Mijn voet klapte dubbel en hij was gebroken.
En toch zit je hier.
En toch, ja, Hartgras podcast. Ja, ik had het niet voorbij laten gaan. Ja. Nee.
Met een levensgevaarlijke trap om hier te komen.
Het duurde ook even voor ik boven was.
Ja, je bent vanochtend vroeg begonnen.
Dus een beetje de vloek van Hartgras. Henk heeft de trend gezet. Is ook een afstapje, is hem bijna fataal geworden.
Het is levensgevaarlijk, daarom is hij daar ook waarschijnlijk niet. Het begint echt gewoon te gevaarlijk te worden, deze podcast.
Ik ben al bang als ik straks zo naar beneden moet.
Ja.
Andere voet.
Ja. Er is wel eens een voetballer, Wim Kieft vertelde mij dat er eens een keer een voetballer met wie hij bij Ajax speelde, Holthuizen, Johnny heette die, Johnny Holthuizen, die is geblesseerd geraakt toen hij uit de tram stapte. Ook een goede Amsterdamse blessure vind ik dat.
Deze lijst van goede blessures natuurlijk, die is volgens mij vrij eindeloos. Hè?
Niet voor niks dat we van deze Holthuizen nooit meer iets gehoord hebben.
Ja, hij heeft nog wel gevoetbald, maar hij heeft nooit meer die belofte ingelost. Nee. Ja, er zijn er veel meer van mensen die in parfumflesjes stappen.
Ja, reiziger die volgens mij bij het verwisselen van een videoband zijn knieën verdraaide.
Ja.
Er was ook
ik
een
wil
speler
ik altijd van weten, wat zou daar op die band hebben gestaan? Hè? Zal toch niet de komende tegenstander zijn geweest?
Natuurfilm.
Denk je zo'n jongen van Wolfsburg, een spits van een jaar of 15, 20 geleden, die dacht dat er iets was met de antenne van zijn auto en daarboven ging hangen en toen kwam die opeens omhoog. Nee. En toen scheurde die zijn oogkas of iets.
Ja, dat
is toch geweldig.
Dat zijn goede dingen.
Geweldig is niet helemaal het woord wat ik zou gebruiken.
Maar je staat in een mooi rijtje, laten we het zo zeggen, met je blessure.
Ik voel me veert.
Ja. Ik kreeg eigenlijk nul instructies van de heertjes. We moesten het maar uitzoeken met z'n vieren. Het enige wat heel belangrijk was, dat ik moest zeggen dat dit allemaal mede mogelijk wordt gemaakt door de Toto. En dat je 18 jaar en ouder moet zijn om eraan mee te doen.
Wat een leuk bedrijf zeg.
Ja. Je moet rijmend ook, hè?
Eigenlijk moet het rijmend, maar daar heb ik even geen zin in.
Dat het bijna rijmt, is het.
Ja. Kunnen aan deze tafel de mensen die de Afrika Cup hebben gekeken hun vinger opsteken? Dan weten we dat. Wie heeft er gekeken?
Ben ik in de minderheid?
Ja. Oh, twee. Nee. Nee, Frans wel.
Ik heel kort, maar die toeters die zijn zo verschrikkelijk.
Helaas.
Ja. Dus ik had, het was Ethiopië, Cape Verde. Het was wel het ging lang gelijk op. En,
je hebt de wereldliteratuur uit Frans, begrijp ik.
Ik denk dat ik 3 minuten heb geluisterd, zou ik maar zeggen. De oorverdovende wedstrijd.
Heb je wel de rode kaart gezien?
Overigens, nee.
Maar je hebt hem uitgezet vanwege het getoeten. Maar het doet mij altijd juist denken aan
2010.
Ja, 2010 ook. Maar eigenlijk doet het mij meer denken aan PSV die op woensdagmiddag in 1976 in het Oostblok speelt of zo. Dan hadden ze toch ook van dat soort stadions vol met militairen en dan mensen met van die hele ouderwetse toeters.
Ja, nu en van die sintelbanen eromheen. Ja.
Ik kreeg er wel. Ik heb daar niet zo'n negatieve associaties mee.
Nee, maar jij bent een Feyenoord-fan. Dus. Ja, je hebt wel successen beleefd in het Oostblok.
Dat is waar. Ja. We genieten van alles wat we mee kunnen pakken.
Kun je die rode kaart even toelichten?
Daniel? Ik heb hem zelf gemist.
Oh.
Het is een verschrikking, maar ik heb hem even teruggekeken.
Ja?
En volgens mij was het helemaal geen rode kaart. Dat was tenminste Laten we even terug naar de eerste wedstrijd. Cameroen tegen Burkina Faso. Als je kijkt naar die tackles die daar...
Binnen 30 seconden.
Ja, dat was echt bizar. Maar ook echt geen rode kaart voor die tackles. En dan krijgen we zeg maar de minder harde tackle van het toernooi. En daar wordt gelijk in de 10e minuut of zo, wordt er rood voor getrokken. Nou, het was eigenlijk geel. En toen kwam de VAR ertussen en werd het rood. Maar ik vond het zelf geen rode kaart. Ik bedoel, het is Afrika Cup. Het is een beetje van, zolang je benen aan je lichaam zit, dan is het geel. En voor de rest gewoon doorspelen.
Als je VAR bent bij de Afrika Cup, dan heb je het echt druk. Ja. Dan zou je in principe twee keer zoveel betaald moeten krijgen, want dan ben je wel even bezig.
Ja, maar als we het over VAR hebben, die hebben zich van het weekend ook weer laten gelden met Morgan Schneiderlin. Die een rode kaart kreeg voor iets wat echt geen rode kaart was. Je had niet eens geel hoeven geven. En dan denk ik, waarom ga je hier niet ingrijpen? En vervolgens op de Afrika Cup, dan is het van, ja, nee, we gaan het wel doen.
Ja. Ja, ik kijk naar de Afrika Cup zo met een half oog, eerlijk gezegd. Maar ik kijk toch, ja, vroeger keek ik voor Frank Kramer, voor het commentaar. Ja. En je kijkt toch ook een beetje voor de tackles. Ik wel. Ik bedoel, ja.
Het lijkt wel alsof die voetballers die in Europa zich het hele jaar inhouden, zich dan gewoon een paar weken helemaal laten gaan. Hè?
Ja, maar het is ook een stukje van mensen zeggen altijd dat het Afrikaanse spel, dat fysieke. Maar het is niet alleen zeg maar fysiek dat Afrikaans spel gedefinieerd wordt door tackles of dergelijke. Er zit ook wel echt wel iets van tactiek achter.
Hey, uiteraard.
En ik vind het wel jammer dat, kijk, de Afrikaanse tackle, dat was de commentator die zei het al, je kan hem afstrepen op de bingo kaart. Hij is er en het hoort erbij, maar het is niet het enige wat de Afrika Cup zo mooi maakt. Ik denk dat juist de verhalen die achter de spelers zijn, achter de teams, die zijn het mooist. Kijk naar Ethiopië, waar een burgeroorlog gaande is. Het is een van de weinige teams die alleen maar spelers hebben uit het eigen land. Die gewoon een missie hebben. En dat is niet zozeer de Afrika Cup winnen, want dat gaan ze natuurlijk niet doen. Want ze zijn echt, nou, we hebben het gisteren gezien, het is niet echt een heel goed team. Maar ze zijn er voor hun landgenoten om zeg maar verbinding en samen zijn te laten zien en te tonen van, we kunnen wel gewoon één land vormen en laten we dit als voetbal als voorbeeld nemen en niet elkaar zeg maar neerschieten en uitmoorden.
Ja, ja, ja.
En dat vind ik gewoon mooi eraan. Kijk naar, sorry.
Nee, ga maar door.
Zambia in 2012. Dat is voor mij volgens mij de eerste Afrika Cup die ik echt heel bewust heb gekeken. Klein beetje, omdat ik Hervé Renard gewoon een hele knappe man vond. Ik dacht, oh, het werd zo'n witte overhemd en die blonde lokken. Ik dacht, oh, heerlijk. Dan laten we dat gaan kijken, Zambia. Maar er zit ook weer gewoon een mooi verhaal achter. In 1993, toen Zambia eigenlijk op hun team was echt up and coming. Dat was zeg maar de revelatie in Afrika. Die zouden ver kunnen komen. Die gingen er voor een kwalificatiewedstrijd, reizen ze af. En toen is het vliegtuig neergestort en bijna het hele team is toen omgekomen. En nu, 20 jaar later, 18 jaar later om precies te zijn, spelen ze dan echt op een kilometer afstand van waar het oude team zeg maar is omgekomen. En ze winnen gewoon. Ze winnen van Ghana. Ze stoppen een penalty. Volgens tegen Ivorcus, die echt de gedoodverfde winnaar was. Met zeg maar alle vedettes die daar speelden. En ze halen het gewoon tot het einde. 0-0, verlenging, penalties. Tijdens de wedstrijd nog die penalty van Drogba die echt meters overging. Een beetje als Chris Waddle of zo van Engeland. Of Messi tegen Chili van oké, die bal is ergens in de ruimte.
Ja.
En vervolgens heb je Kolo Touré die een penalty mist. Gervinho met zijn rare kapsel dat hij een pingel mist in de shootout. En Zambia is gewoon kampioen. Het is zo mooi. De emotie die dan vrijkomt van 20 jaar later hebben we het toch voor elkaar. We hebben gewoon onze overleden landgenoten en we geëerd door dit binnen te halen. En dan denk ik, ja, dat is gewoon mooi.
Ja, er zit natuurlijk iets in het topvoetbal dat het wordt steeds gelikter. Mensen zijn steeds, alle toeval wordt uitgesloten. En dat gaat natuurlijk een beetje ten koste van de verhalen. En je ziet natuurlijk bij de Afrika Cup, zeker aan de onderkant van de teams die zich net kwalificeren, dat er gewoon nog heel veel goede verhalen zijn. En mensen gaan daar gewoon lekker op, omdat in de Champions League het aantal goede verhalen natuurlijk steeds per jaar iets minder wordt.
Ja.
Dus er worden wel allerlei leaks bij verzonnen om nog wat klungels.
In die Afrika Cup zie je dat natuurlijk ook, dat het standverschil tussen die spelers die uit de enorm. Premier League komen of uit Europa, die ook enorme westerse klachten hebben over de organisatie
en gras,
over het gras, de vaccinatietests, weet ik waren niet goed.
Maar ja, aan de andere kant, ik vind altijd wel mooi aan de Afrika Cup dat die hele grote sterren, de Drogba's en zo, dat als ze dan eenmaal voor hun land spelen, hebben ze zich toch te onderwerpen aan de regels die daar gelden. En ik heb wel eens voor VI een verhaal gemaakt met iemand, ik ben zijn naam vergeten. Hij was gespecialiseerd in voodoo in het Afrikaanse voetbal. Mm. En daar ben ik toen eens een keer langs gegaan. En als je dat hoort, hoeveel van dat soort rituelen er nog zijn. Weet je wel, het hele elftal moet over de bal heen plassen in de kleedkamer. Of ze moeten een kilo zout in het strafschopgebied van de tegenstander strooien als niemand het ziet. En zo zijn er nog duizend van die dingen. Maar ik vind het mooie dat die multimiljonairs die dan met hun privéjet worden ingevlogen naar, weet ik veel waar, naar Senegal. Die moeten die
andere realiteit komen.
Komen in een andere realiteit en passen zich ook weer aan. Dus misschien in hun uitlatingen zijn ze nog wel de verwende prof. Maar als ze daar eenmaal in dat team zitten, zullen ze toch mee moeten in die cultuur. Dat vind ik altijd wel mooi.
Ja. Maar toen kreeg je nog wel die cultuurclashes van die uitgekotste trainers die dan daar nog een carrière hadden. Clemens Westerhof, kan ik me herinneren.
Ja, die was Nigeria, koning van Afrika.
En dan van die voorkomen bot. Ja, nu zou die gecanceld worden. Ja. Maar dus dat je ook zei, ja, dan laat ik ze met die bakjes water eventjes speulen. En als dat te lang duurt, dan zeg ik, dan schup ik die bakjes om. En dan zeg ik, nou speulen, jongens.
Ja,
ik kan me herinneren, ik had zo'n eindsjaar van Studio Voetbal voorbereid over Chu Tang, die bij Roda speelde een aantal jaren. Moet nog worden uitgezonden. En die die vertelde een paar jaar geleden in een Frans tv-programma dat Eto'o met behulp van voodoo zijn concurrent uit het Cameroonese nationale team zou hebben beïnvloed. Waardoor hij uiteindelijk in de ploeg was gekomen. Ik geloof Joseph Désiré Diop of zoiets. En er zat Petit zat daarnaast, Emmanuel Petit en Leboeuf. En die keken echt naar Chu Tang. wat ben je aan het raaskallen? Maar hij blijft dat altijd volhouden. Met Eto'o moet je volgens mij geen ruzie maken als je in Cameroen nog iets wil.
Nee, maar dat is serieuze business, ja.
Ja, maar dat is het voetbal toch vrij algemeen, toch? De bijgeloof.
Dus bijgeloof de mysterieuze... wel, bijgeloof. Maar ik bedoel, bij ons is bijgeloof Ruud Krol die in het slipje van zijn vrouw moest voetballen, geloof ik. En dat soort dingen. Heel veel excentrieke woord.
Ook wel een soort voodoo, toch?
Ja, dat is ook wel voodoo. Maar daar gaat het om een stapje verder. Ja, weet je
nou, ik las toevallig vandaag in de trein hier naartoe. Djokovic, dat is dan tennis, maar goed. Dat hij ook af en toe in een ei gaat zitten. Om weer op krachten te komen.
Ja, dat zouden wij eigenlijk ook moeten doen.
Zo'n ei, hè?
Ja. Dat hier ook al lang moeten staan.
Maar in een levensgroot ei dan? Of in een kippen-ei? Wat voor ei?
Daar kunnen verder geen mededelingen over gedaan. Maar hij zit erin en hij komt herboren eruit.
Geweldig. Ik heb wel een keer, ik moest altijd met die Afrika Cup, want het is toch gek, hè? Je volgt het voetbal, probeert het voetbal te volgen en zo. En er zijn mensen die van alle competities alles weten. En de Afrika Cup is toch vaak voor heel veel mensen een blinde vlek. Ja. Was het voor mij ook altijd. En ik moest vroeger, toen ik bij VI bij het blad werkte, ook een keer iets over de Afrika Cup schrijven. En ja, je moet ergens beginnen, weet je wel. Dus ik dacht op een ochtend, ik zal eerst eens even kijken of er een soort Nederlandse link is. Dus ik tik in op Google Afrika Cup plus Nederlander. En ik kom op in het clubblad van VV Bennekom terecht. De amateurclub waar Kees van Wonderen vandaan komt, volgens mij. En daar stond een heel klein regeltje in zo'n rubriekje. Wist u dat? Weet je wel, wist u dat de kantine bijna is afgefikt? Wist u dat de kroketten in de aanbieding zijn? En opeens stond er, wist u dat... geloof dat hij Mamadou Kaba heette, die jongen. Wist u dat onze Mamadou uit de tweede, dat vond ik het allermooiste, is geselecteerd voor de Afrika Cup? En toen ben ik daar achteraan gegaan. Dat was ook weer een van die duizenden verhalen die aan dat toernooi kleeft, die zo mooi is. Die jongen was dus, die kwam uit, als ik het goed heb, uit Mali. Die was daar gevlucht, of hij kwam uit Guinea, een van de twee. Hij was in ieder geval gevlucht voor de dictator met zijn hele familie. Was in Nederland terechtgekomen, was in Wageningen gaan studeren, was bij Bennekom gaan voetballen. Was niet goed genoeg voor het eerste. En werd opgeroepen, hij had een ritueel dat hij ging naar het buurland. Een deel van zijn familie zat nog in zijn eigen land. Hij ging naar het buurland, zijn familie kwam dan de grens over. Dan ontmoetten ze elkaar, want hij durfde het land niet in. En op een gegeven moment stond hij daar, toen kwam zijn broer over. En die zei, ik ben bij het trainingskamp van de nationale ploeg geweest. Er is een diarree-uitbraak, iedereen is doodziek. Ik heb met die coach gesproken. Ze spelen over 48 uur uit tegen Tunesië. Een qualifier voor de Afrika Cup. Als je durft, dan mag je een proeftraining doen.
Godzijmijne.
En als je goed genoeg bent, ga je mee. Hij heeft die training gedaan. Hij was goed genoeg. Hij is meegegaan. Hij is ingevallen. Hij is teruggekeerd. Zij hadden zich gekwalificeerd. Hij werd die jongen van Bennekom 2 werd in een bus gezet. Langs een uitzinnige menigte naar een hotel gereden. En daar was een groot feest om dat te vieren. En toen werd opeens, halverwege het feest, ging het TL-licht aan. En toen stonden er twee militaire trucks buiten. En toen zei er iemand, ja, de president wilde de nationale ploeg ontvangen en eren en bedanken voor wat ze voor het land hebben gedaan. En toen zat hij dus, voordat hij het wist, in een truck op weg naar de man voor wie hij gevlucht was. En daar kwam hij ook naast te zitten. En het enige wat die man tegen hem heeft gezegd, jij moet naar de kapper. Hij vond zijn haar te lang. Ik heb een foto gezien. Dat, ja, ik dacht, dit klinkt zo goed. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Maar ik kreeg een foto op mijn mobiele telefoon te zien van hem. Naast die dictator.
Maar dit is toch wel het verhaal wat heel veel beetje sneuwe mannen en ook wel denk sneuwe vrouwen. De droom die iedereen heeft, ja, toch?
Dat is je de klassieke jongensdroom.
Ja, dat je gewoon in het stadion zit en dat ze zeggen, we hebben een man te weinig bij het Nederlands elftal.
Heeft Frank Heine toevallig zijn schoenen
bij zich?
Ja, ja, dat heeft hij. Ja, dat is het, ja.
Maar dat zijn echt die Afrika Cup verhalen, dat maakt het zo mooi.
Nu doet er ook weer een Nederlandse amateur mee van Tech. Ik weet niet, twee, ja?
Ja, amateur keukenkampioendivisie, maar inderdaad nog lager wordt wijs.
Ja, nee, dat is ook een amateur inderdaad, ja.
Die dan
maar
zegt
die speelt nog in het eerste. Deze speelt in het tweede.
Maar we prijzen dus de Afrika Cup om het amateuristische gehalte.
Nou ja, om de verhalen.
De mix van de grote sterspelers en dan de amateurs die gewoon samen in één team spelen.
En dat is vergelijkbaar met onze bekertoernooien.
Ja, de FA Cup.
FA Cup, ja.
Speaking of FA Cup. Ja.
Altijd goed.
Ja. Nou, er was een jongen uit Haarlem dat van bij HFC altijd voetbalde. Die bij Chesterfield scoorde tegen Chelsea.
Maar ik denk dat we dan Cambridge en Nottingham, dat zijn wel echt de mooie verhalen van de afgelopen weekend.
Wat was zeker. Cambridge? Dat heb ik eigenlijk gemist.
Tegen Newcastle. Newcastle.
Ja, tegen de Sheikh is nog de kleedkamer gekomen. Kon niet verteld worden wat hij gezegd heeft. Maar ze staan niet bekend om hun empathie. Zou ik zeggen.
Had hij een zwaard bij zich?
Ja, onder die grote rokken, denk ik. Ja.
Of hij heeft Cambridge gekocht, gewoon erbij.
Ja.
Cambridge is ook noodlijdend.
Newcastle verkocht en Cambridge gekocht.
Kan ook, ja. Kan ook.
Ja, ze hebben allebei één keer van een Premier League club gewonnen, dus.
Ja.
Maar ik zag dat Newcastle nu Trippier heeft gekocht als eerste. Ja. Dus ik neem aan dat de Champions League nu voor ze open ligt. Jongen.
Jullie kijken veel voetbal. Jij helemaal, volgens mij. Danielle, nu
ik had de afgelopen twee weken niks anders.
Nee, jij kan geen kant op. Ik kijk het wat minder, maar ik was aan het zappen. En ik zag maar een wereldgoal bij Atletico Madrid. Was dat gisteren? Wat is eergisteren?
Die heb ik niet gekeken.
Heb je die niet gezien?
Die heb ik niet gekeken. Ik kijk puur uit principe. Kijk ik geen Atletico Madrid. Want het voelt een beetje als een verraad naar Benzema Real Madrid. Ik ben zo'n emotionele voetbalkijker.
Dat blijkt, ja. Weet jij verwacht dat je een standje van Benzema krijgt als hij erachter komt dat jij Atletico zit te kijken.
Ja, ik heb wel eens gehad dat ik Atletico keek en dat ik dan zeg maar ook voor Atletico werd. Want ik vond het best wel een leuk team eigenlijk.
Oh, dat heb je ook niet onder controle?
Dat gaat dan gewoon vanzelf.
Nee. Ja, nee, maar
als
dan
een beetje knappe jongen meedoet.
Ja, iemand in het wit overhemd, dan is het al snel.
Dus nee, dat doe ik liever niet hoor. Nee. Maar er waren zoveel wedstrijden de afgelopen week.
Ja, maar dat was niet zo'n goal als ik heb gezien bij Atletico Madrid. Korea heet die geloof ik.
Vanaf de
middenlijn.
Ja,
zo'n goal als Alan Naïm ooit scoorde.
Siemen.
Ja. Toen de Sun een dag later schreef. Naïm lobs Siemen over 40 yards. Toen kwam ik er ook pas achter dat Siemen ook zaad betekent.
Oh. Maar dan anders gespeld. Ja.
Maar jij kijkt toch altijd Spaans voetbal, Frans? Je hebt hem ook gehoord.
Ja, Barcelona.
Oh, Barcelona.
Jij kijkt alleen Luc de Jong eigenlijk.
Ja, nou, ik moet zeggen, ik opteer toch voor een shirtje.
Ja.
Een Luc de Jong shirt. Ja. Ik denk dat het een soort collectors item...
Heb je die Willy Carbo-achtige hakbal gezien? Allemachtig, dat was goed hoor.
Hij is helemaal los.
Ja, maar dat is de vraag. Zeg maar, is de rest van Barcelona zo slecht of is Luc de Jong zo goed?
Dat is de eeuwige filosofische vraag.
Hij komt weer in een soort PSV-sfeer, dus hij...
Ja, of ze zijn er gewoon achter gekomen best wel laat dat je hem best gewoon in de lucht kan aanspelen. In plaats van tiki-taka proberen te doen.
Ja, want het is ook wel een van de beste Nederlandse koppers. Ja. Dat kan niemand ontkennen.
Dus dat is er best wel voor de hand liggend om een paar keer die bal op het grote hoofd te leggen.
Ja.
Maar het was niet genoeg. Ze hebben alsnog gelijk gespeeld.
Maar wel, ik bedoel...
Zijn ze triomfantelijk?
Maar dit begint toch ook bijna een soort Afrika Cup-achtige jongensboekenverhaal te worden. Ja, met de jongen of niet?
Ja.
Want we hebben hem hier toch ook uitgelachen, neem ik aan.
Ja,
deze tafel.
Ik heb een paar weken geleden hoorde ik Nico Dijkshoorn aan deze tafel zeggen. Daar was ik het eigenlijk wel heel erg mee eens. Dat hij toch zo slecht niet is als hij ook wel wordt voorgesteld. Hij lijkt ook houteriger dan dat hij is. Met name bij Twente was hij toch wel echt een mooie technische speler. Technischer dan zijn broer bijvoorbeeld. Veel aantrekkelijker om naar te kijken. En bij PSV is het een beetje zo'n domme kopper geworden eigenlijk. Ja. En dat heeft zich doorgezet.
Ik denk als je met Luc de Jong twee kampen hebt van zeg maar de anti-Luc de Jong en anti-PSV mensen die hem veel slechter, zeg maar, voorstellen dan hij is. Ja. En dan de mensen die in hem een soort van halve god, in god een wording zien.
Er staan die mensen,
zijn die er ook?
Ja, die zijn er ook. Voornamelijk op Twitter te vinden. En er zit niet zoveel ertussen. Terwijl het is gewoon een hele goede spits. Het is een goede kopper. Hij kan wat bijdragen. Het is een goede invaller voor Barça. Als Barça weer op kracht is, gaat hij natuurlijk niet in de basis staan. Maar voor nu is het echt een prima spits. Het idee van Ajax wilde hem huren of zou moeten halen om het gemis van Haller op te vangen. Goed idee. Maar...
Ja. Maar Ajaxiden moesten daarvan kotsen bijna, van dat idee, volgens mij. Terwijl ik dacht, ja, dat is toch een prima tijdelijke
versterking. Ja, maar dat is de eerste reactie. Toen Berghuis kwam, had ik ook zoiets van... En daarna ga je gewoon logisch nadenken. En denken,
Frank, daar kunnen wij helemaal met onze verstand niet bij, hoe die Ajaxiden, weet je wel, Brobbie, die wordt binnengehaald alsof het de pauze is. En Luc de Jong, dat doen ze net alsof hij nog nooit een bal geraakt heeft. Dat is heel vreemd.
Ja, maar het heeft ook te maken met... Hoe het eruit ziet. Hè?
Dus, ja, het moet er allemaal mooi uitzien. Maar ik zou gewoon liever iemand hebben die eruit ziet alsof hij een paraplu heeft ingeslikt, zoals Luc de Jong, en gewoon 30 keer die bal erin kopt.
Ja, maar daarom ben jij voor Feyenoord. Dus zo komen dingen toch altijd...
Bij Feyenoord heb je iemand die een paraplu heeft ingeslikt en helemaal niet 30 doelpunten maakt. Dat is een heel andere categorie.
Robby is ook geen balletdanser, nee. Toch?
Nee, nou, ik zie hem wel graag, moet ik zeggen. Dus, en hij is... Ik weet, mijn oudste zoon, die volgt ook Ajax onder 14 en dergelijke. Die heeft hem altijd gevolgd. En die was altijd een fan. Dus daarom ken ik hem toevallig, mm-hmm, à la Henk, al heel lang. Want dan zei hij, moet je eens kijken wat ze nu hebben rondlopen. En die zat altijd 2 jaar boven zijn leeftijd, speelde die al. En dan zag hij er nog ouder uit.
Ja, precies.
Ja. Nee, dat is toch wel een fenomeen. Dat is wel een soort... Die komt...
maar het is wel bizar dat Blobby, qua hoe groot hij is en zeg maar... De aanwezigheid die hij heeft op het veld, dat hij zo vaak niet helemaal fit is. Ik denk dat dat voor hem ook het voornaamste is wat hem een beetje tegenhoudt.
Ja, maar dat zeggen die Duitse trainers ook. Hè. Hij kan geen 90 minuten volhouden. Maar in Duitsland, als je ziet wat die spitsen moeten doen, die moeten box-to-box, zoals het tegenwoordig modieus heet, rennen. Terwijl bij Ajax mag je gewoon toch een beetje bij de midlijn blijven staan als spits. Dus hij loopt gewoon te veel. En dan is hij niet fit natuurlijk als het erop aankomt. Dus dat Haller, die loopt toch ook niet zoveel? Dus,
nee, dat is waar.
Die is wel meer gaan lopen. Die is steeds meer gaan lopen.
Ja, Ten Hag is ook wel een Duitse invloeden ondergaan natuurlijk. Maar...
Ja, maar al die trainers, eigenlijk alle drie de trainers van de topclubs zijn daarmee bezig om hun spelers steeds meer te laten lopen. Arne Slot doet dat ook. Smit, die heeft zijn eigen onbegrijpelijke filosofie. Maar het is toch ook de bedoeling dat die zich te pletter rennen?
Ja.
Ik vind het toch wel problematisch. Als die conditie van die spelers en dat fysiek maar steeds beter blijft worden, dan moeten op een gegeven moment gewoon een speler uit... Dan moeten ze met tientallen gaan spelen. Toch? Dat veld wordt gewoon te klein, want ze kunnen overal zijn. Ja. Ik denk dat het echt minder aantrekkelijk wordt op een zeker moment. Of gewoon het veld wat groter maken. Maar het is... Ik denk echt dat je kan het helemaal dicht timmeren dan.
Ja. Dit onthoud ik voor over een paar jaar als er dan een voorstel komt van we gaan van 11 naar 10 man.
Ja.
You said it first.
Ja, precies. Ja. Ja. Nou, Mark van Basten waarschijnlijk.
Als je vergelijkt met Amerikaans basketbal, wat ook... heel snel is en heel technisch. En dat is ook in een kleine ruimte. Je wordt er steeds beter van. Ik denk, als je naar Amerika kijkt, die top basketballers, die hebben natuurlijk een krankzinnig niveau bereikt qua sprongkracht, qua rennen, qua techniek. Dat zie je bij ons ook. Er komen een soort supervoetballers. Als je kijkt, spelers die op enorme snelheid toch nog kunnen zwenken, bijvoorbeeld. Als je oude filmpjes kijkt van spits uit de jaren 70... Ook de grote spitsen, die waren zo traag als stront natuurlijk. Ja.
Nee, dat is waar. We gaan het straks nog even verder over Ajax hebben en over hun privévlucht die ze hebben gemaakt met al die zieke spelers. Maar ik wilde toch voorstellen, omdat ik toch een soort surrogaat Henk ben, om nu even naar het allerbelangrijkste te gaan, namelijk Frank Heijnen bij De Slimste Mens. Vertel eens even, grote vriend, hoe is dat allemaal gegaan?
Dat is een tijd geleden al... Dat mag je geloof ik niet zeggen, maar inmiddels is het wel duidelijk. Want er zit publiek in die opnames en dat mag niet meer. Dus het is een tijdje geleden opgenomen, toen dat nog mocht. En dan ga je naar Hilversum. Je gaat naar zo'n heel lelijk gebouw, dan moet je naar de kelder. Dan heb je een kleedkamer. En dan,
met Frank Heijnen op de deur.
Dat kaartje heb ik meegenomen. Ja, dat hangt nu op mijn werkkamer.
Hoe kwamen ze bij jou uit? Moest je nog een test ondergaan?
Dat is wel goed. Ja, ik moest er kwam een redacteur, die ook trouwe luisteraar is van deze podcast. die kwam bij mij thuis. En toen moest ik een hele, met een hele stapel papier, waarop eigenlijk zo'n hele oude uitzending geprint was. En toen hebben we gewoon getest of ik wel enigszins van toeten of blazen wist.
Slim genoeg was.
Dan voel je je lullig als je dat niet redt.
Ja,
je moet zeggen, ben je wel eens gevraagd voor de slimste mensen? Nee, ik ben afgevallen toen die redacteur bij me thuis was.
Ja, het was meer denk ik dat je... Er zitten natuurlijk bepaalde tactische of in ieder geval... er zit niet heel veel tactiek bij verder. Je moet gewoon antwoord geven als je wat gevraagd wordt. Maar je kan... je enorm afgaan op tactisch, zeg maar, terwijl je wel veel weet. En dat proberen ze een beetje te ondervangen. Dus ze leggen heel specifiek de regels en de gang van zaken uit.
Ja.
Maar ik keek het programma regelmatig, dus ik vind het eigenlijk wel geinig. Ik word heel, heel ontspannen van. En dat ik ben niet zo heel vaak met televisie in aanraking geweest, maar mijn ervaring is niet dat het vaak heel ontspannen is. En dat vond ik eigenlijk hierbij wel. Ik vond het heel, heel relaxed. Het ging heel erg gemoedelijk.
Ik heb wel eens gehoord dat die opnames uren en uren duren, omdat die Maarten van Rossum niet ophoudt met praten.
Klopt dat nou? Hij vertelt een stuk meer dan dat er wordt uitgezonden. Zeg maar, er wordt veel.
Er wordt gewoon veel uitgeknipt.
Veel uitgeknipt. En het leukste wordt uiteraard. Nou, ik weet nog, ik had iets. Ze vroegen opeens aan mij: Frank, je hebt iets tegen honden. Ik wist niet waar ze dat vandaan hadden, maar ik heb een lichte angst voor loslopende honden. Van boven de knie, zeg maar.
Ben je wel eens gebeten dan?
Wel een keer bijna, maar nooit echt. Maar in ieder geval, toen ging ik helemaal uitgebreid uitleggen welke nuances ik allemaal had in honden. En welke honden ik wel eng vond en waarom en niet en weet ik veel wat. En dat het alleen over loslopen ging, eigenlijk alleen als ik aan het hardlopen ben. Maar dat was allemaal uitgeknipt, waardoor het een vrij verwarrend betoog werd van iemand die zei, honden!
Ik haat honden!
En iedereen die zich ermee associeert. Nee, het was werd een beetje... Dus er wordt inderdaad veel uitgeknipt. En dat was waarschijnlijk ten faveure van een historische uitweiding van Maarten van Rossum. Ja,
ja
nee, er wordt vrij lang ingeknipt. En af en toe gaat er iets technisch fout. En dan zit je opeens een kwartier, dan weet je welke vraag er komt. Maar dan moet je toch een kwartier wachten. Ja. Totdat je antwoord mag geven. Dat gebeurt niet zo vaak trouwens. En er is één man, dat zie je nu steeds op Twitter. Zit ik een beetje te kijken of mensen mij leuk of niet leuk vinden. Wat je beslist niet moet doen. Want dat is zeer af te raden. Dat er één man iedere dag in het publiek zit. En die zit dan altijd of achter Philip Freriks of achter Maarten van Rossum. Die uitzendingen blijkbaar al jarenlang...
Ja, die zijn aanslag aan het beraden. Ja, dat kan niet anders. Die gaat er voor zijn lol elke dag naar Maarten van Rossum geluisteren. Ja. Die man heeft iets kwaads in zin.
Ja, en worden
ik ben aan de dood ontsnapt, jongen. Ja. We zijn blij dat we je hier
zo,
zien.
Maar
ziet die van Rossum er wel uit dat hij wat kogels kan opvangen?
Hè? Nou, hij ziet er sowieso uit als hij de kogel weer aan het vest onder die vieze trui draagt.
Nou, het goede is wel, bij Maarten van Rossum, ik had hem nog nooit ontmoet, dat hij gewoon tussen de opname, als je dan zit te eten of zo, of even moet wachten, dat gaat gewoon door.
Ja, tuurlijk.
Dus die,
dat verbaast
dus,
mij nou niks.
Je vraagt iets, gewoon iets praktisch, en er komt een monoloog, en daarna is er een borrel. En dan
maar ook zo monotoon?
Ja, nee, het is niet opeens dat hij met enorm... Ja, dat hij een paar octaven omhoog gaat of zo. Nee, dat gaat gewoon altijd zo door. Het lijkt me heel apart om met hem getrouwd te zijn. Dat
geef mij gewoon... even de boter en dan krijg je de hele geschiedenis van de boter. Ja. En wat dat in de
botertekort van Noorwegen en dat soort precies. Dingen.
Ja. Ik heb hem één keer live meegemaakt. Dat was bij uitgeverij Prometheus. Toen was hij als spreker op zo'n nieuwjaarsreceptie, of zomerreceptie is het dan, maar goed, uitgenodigd. Begon hij inderdaad ook te lullen, maar op die recepties ken je het wel. Die mensen vinden het ook leuk om zelf te blijven praten. Toen bleef ook iedereen gewoon... praat. Toen vroeg hij of er geluisterd kon worden. Er werd niet op gereageerd. En toen begon het te regenen. Ging iedereen naar binnen. En volgens mij is hij buiten toen gewoon doorgegaan.
Dat verbaast mij niks.
Ja.
Ja. Maar het is wel apart. Want er zijn natuurlijk veel mensen die daarvoor gevraagd worden. En sowieso niet willen. Omdat ze het onzin vinden. Wat een prima reden is. Of omdat ze bang zijn om af te gaan.
Ja.
Wat denk ik een minder goede reden is, dacht ik altijd, omdat je gaat nooit echt af. En mensen zijn dat na twee dagen weer vergeten. Het is vooral iets van jezelf en een beetje een ego iets. Totdat ik dus zag wat mensen online zetten en ook privé naar mensen sturen die iets doms zeggen. Of die in de war zijn even. En dus,
heb je privéberichten gekregen?
Ik niet, want ik ben gestruikeld over baksteen. En als je dan iets doms zegt over baksteen, wat ik deed... Dat vinden mensen niet zo. Koppelen mensen niet aan je intelligentie, gek genoeg. Maar als je iets zegt over iets cultureels en dus niet weet wie de Beatles zijn of bijvoorbeeld Joop Zoetemelk zat in een van mijn uitzendingen, wisten de andere twee kwamen niet op wie Joop Zoetemelk was. Die jongen zei daarna tegen mij: ik kon niet anders denken dan Wim Suurbier. Wim Suurbier. Zij wist: het is iets met een smaak en een drankje.
Een smaak en een drankje. Ja. Sport.
Ja, ja, sport. Ja. Hij zei: ik kon gewoon niet verder denken dan Wim Suurbier.
Ik denk dat wel een goede wielrenner was geweest trouwens, Wim Suurbier.
Ja?
Ja, dat denk ik wel, maar dit terzijde.
Hij kon hard rennen in ieder
geval. Ja, daarom.
Ja. Ja, maar het was niet
een goede tijdrijder, man. We gewoon
goeie knecht.
Door,
door,
door, door. Ja. Ja. Hij hield pas op als hij de cornervlag zag.
Daarom. Dus een cornervlag bij de finish zetten en dan wint hij elke tijdrit.
Maar ja, die mensen krijgen dan echt nare berichten.
Dat, ja, maar echt doosbedreiging omdat je niet weet wie Joop Zoetemelk is.
Ja, nou, dat scheelt niet veel.
Was een van mevrouw Zoetemelk natuurlijk.
Ja, één vrouw die voor mij meedeed, die dat volgens mij op Instagram had gezet. Echt nare privéberichten. En, maar ook dat je denkt, ja, opeens begrijp ik ook, dat is ook raar, dat voor vrouwen geldt dat meer dan voor mannen. Vind ik ook zo'n bizar fenomeen. Dat gewoon, als vrouwen heel fanatiek zijn ook, wordt dat ook als heel anders ervaren dan als mannen fanatiek zijn. Dat vind ik zoiets kwalijks. Dus ja, ik zag niet zoveel risico om mee te doen. Ik vond het vooral leuk. Maar dus, ik kan me opeens heel goed voorstellen dat mensen denken van laat maar gaan. Afbreukrisico.
Nou moet ik zeggen, als tv-kijker, een van de genoegens van tv-kijken is toch kankeren op wat er op het scherm zich afspeelt.
Ja. Ja. Dus maar als dat binnen de huiskamer blijft, heeft niemand er last van verder.
Dat doe jij ook bij de slimste mensen. Van Jezus lul dat je dat nou niet weet. Zo zit je dan.
Ja, ik moet zeggen, ik kijk er niet altijd meer naar. Mijn vrouw is een trouwe kijker. Ik ben niet zo'n quizkijker. Voor de rust kijk ik altijd naar Rail Away.
Dat zit ervoor, hè?
Dat blijft behangen en dan wordt dan. Dan
ben je weggedommeld.
Ja, dan wordt het opeens iets te hectisch allemaal. Ja, dat is slimste mens. Ja, ja, ik snap het.
Ja, die stem van Rail Away, die man, dat is fantastisch. Daar moet nog eens een keer.
Ja, en ik ga ook bijna nooit op reis. Dus ik vind het ook heerlijk. Je komt nog eens ergens.
Ja, ja, dat is jouw uitstapje. Is dat
prachtige
eigenlijk.
Landschappen. En,
maar ben jij wel eens gevraagd, of ben jij wel eens gevraagd, Danielle, voor de slimste mens?
Nee.
En zou je ja zeggen als je wel wordt gevraagd?
Ja, ik zou dus die reden hebben die jij.
Ja, ik wil je niet ontmoedigen, want ik denk dat dus echt dat je moet proberen, maar dat is makkelijk gezegd dan gedaan, om daar dus echt je niks van aan te trekken als je het leuk vindt. Maar dat
ik
is wel
zou
zo
bang
makkelijk.
Zijn om af te gaan, dat ik zeg maar iets voor de hand liggend niet weet en dan echt een heel stom antwoord geef. Ja, dan dus, ziet iedereen van, oh my god, you're so stupid.
Ja, terwijl die redacteuren zeggen, en daar hebben ze natuurlijk gelijk in, de deel van het spel is dat je eindeloos associeert, dus dat je altijd gewoon roept wat in je opkomt. Ja, er komt niet altijd direct iets slims in je op. Ook niet als je slim bent, zeg maar. Dus maar je moet wel blijven roepen. Want als je
deze dus podcast een levend bewijs van.
Ja, het hele fenomeen podcast eigenlijk wel. Maar dus, nou ja, maar ja, ik kan me het wel voorstellen, maar ik denk dat het toch altijd meer iets bij jezelf is dan bij de ander. Ik denk niet dat er heel veel mensen na 2 weken nog tegen je op straat zeggen van.
En weet je veel aangesproken op straat?
Op straat helemaal niet. Je ziet wel af en toe mensen een beetje onderzoekend kijken af en toe.
Ja, dan heb je die dombo die niks van bakstenen.
Nee, precies. Ja, ja, nee. Maar nee, je krijgt natuurlijk opeens van mensen van de middelbare school en zo die opeens zich melden weer. Weet je
zegt
wel,
dat je niet hebt opgelet.
Verre familieleden. Nee, dat gebeurt wel. Ja, dus, maar dat, ja, het was in mijn geval ook omdat een paar uitzendingen redelijk goed ging tot de baksteen. Ja, ik ruim daarvoor. Ik moest ook iets zeggen over medische hulpmiddelen. Dat moest allemaal foto's van medische hulpmiddelen. Was ook niet, was ook geen grandioos succes.
Ben je wel eens gevraagd?
Nee, ik heb wel heel lang geleden meegedaan aan een tv-quiz over literatuur. Maar dat is natuurlijk mijn eigen. Mm-hmm. Dat ben ik zelf, zou ik maar zeggen. heb ik ook gewonnen, moet ik zeggen.
En tegen wie was het? Weet je nog?
Weet ik eigenlijk niet. Ik was met Jan Siebeling zat ik in één team.
Okay.
En Jan die was inderdaad, die werd zo zenuwachtig. Die wist echt de titels van zijn eigen boeken. Maar ik kan me daarvan herinneren dat het zo heel lang duurde. Dat was met die Joost Karhoff, die al inmiddels al lang overleden ook is. En die zelf ook heel moeilijk vond om die vragen al op te lezen van die kartonnetjes. Dus dat moest elke keer moest dat over. En dan, het verschrikkelijk was. Ik geloof, die was een uur op tv of zoiets. Maar dat duurde 3,5 uur, zo'n opname.
Waar? Echt? En er zat Maarten van Rossum dan nog niet eens bij?
Nee. Maar dat, je zakt helemaal weg. Je, ja, je, laat ik zeggen, zo'n rail away stemming kom je dan. En dan ineens krijg je dan zo'n vraag. Hè,
met, ja, en dit voert misschien een beetje te ver, maar Frans is ook wel eens te gast geweest in een quiz die ik organiseerde. Oh, samen ja. met mijn vriendin.
In Zeist, toch?
In Zeist was dat. Ja, dat deden we dan ieder jaar. En dan nodigden we een schrijver bij uit. En dan vroegen we aan de schrijver, dat deden we wel vaker, zijn of haar favoriete boeken. En dan gaan we allemaal vrij wat specifieker. En dan maakten we dan een ronde vragen van voor de mensen die meededen. En tussendoor interviewde ik de schrijver dan over zijn favoriete boeken. En bij Frans waren dat hele moeilijke boeken. Weet ik nog dat die ronde werd heel slecht gemaakt. Omdat jij zat natuurlijk echt in een heel ander segment dan dat mensen gewoon wilden weten van wat is het nieuwe boek van Kluun.
Het hele appiebaantje, die naam is helemaal niet gevallen. Nee,
het zat heel erg, ik weet nog, in de Duitse ja, literatuur. Weet
ja,
ik
ja, heerlijk.
Lekker, hè? Dan komt hij weer met Goethe aan.
Ja, maar dat, ja, die mensen in Zeist die zijn er nog steeds een beetje van aan het herstellen. Al ja, jaren geleden.
Nee, maar dat is het gekke van quiz, want dat heb ik ook met die slimste mens. Het is heel periode gebonden. Hè? Ja. Je kennis blijkt eigenlijk, ik weet inderdaad in een bepaalde periode van popmuziek alles, ja, maar daarna niks meer.
Maar dat heb je met voetbal toch ook?
Voetbal, ja, ook.
Ja. Je hebt die voetbalquiz van VI, de slimste fans. Dus die doe ik. Iedere dag heb je dan één quiz met volgens mij 10 vragen en dan kan je punten krijgen. En ik zit dan in een pool met Roman en Linsky, dus wij strijden tegen elkaar. En ik ben vet goed normaal met 30 seconds. En je hebt zeg maar een voetbalvariant van 30 seconds ook. Ben ik super goed in. Maar deze quiz, ik faal keer op keer op keer. Dan één keer komt er iets bij van, weet ik veel, over FA Cup. En denk ik, oké, hier ben ik goed in. En dan gaat het over de FA Cup van de jaren 60. En dus dan like, really? Het hangt er eigenlijk heel erg vanaf, wat is het onderwerp? En dan denk je, ik weet best wel veel. Ik kan snel associaties leggen. Ik heb uitgebreide algemene kennis. En dan word je gewoon met je neus op de feiten gedrukt van, ga even rustig zitten. You don't know nothing. En dat is ook zeg maar mijn grootste angst om dan aan iets als de slimste mens mee te doen. Dat het dan zeg maar van die niche vragen zijn, precies van de dingen waar, ja, je dan niks van af weet.
Ja, net de FA Cup uit de jaren 60.
Ja. Precies, de leegte in je ogen, ja, daar zit van, yeah, crouch. Like, het is gewoon random dingen gaan roepen.
Ik ben wel eens bij zo'n, ook voor een verhaal, bij het NK voetbalquiz geweest. Dat wordt elk jaar, eind van het jaar in Maassluis, werd dat gehouden in zo'n grote sporthal. Dat is ook fenomenaal wat je daar aantreft.
Hans-Jürgen Nicolai.
Ja, Hans-Jürgen Nicolai, die organiseert dat. Die heeft daar zelfs zijn werk van gemaakt. Daar loopt ook Mark van Rijswijk rond, de voetbalcommentator. Dat is ook. Ik ken een paar van die mensen, die hebben alle seizoengidsen van VI sinds de invoering van betaald voetbal in de hoofd zitten. Dat is onwaarschijnlijk.
Ja,
en die verzamelen zich daar dan en dan wordt het dus heel lachwekkend. Op de een of andere manier. Ja. Als ze allemaal zo zijn. En je hebt er 200 in een beetje zuurruikende gymzaal. Ja. Vlak voor de jaarwisseling. Dan moet ik er altijd enorm om lachen. En ik kon dat ook niet helemaal. Ik heb toen voor het verhaal ook zelf meegedaan. En ik denk dat wij 40 vragen kregen. Ik was er samen met Thijs van Veghel. Een collega van VI. Die wist godzijdank heel veel. Ik wist 2 vragen. 1. Wie was de shirtsponsor van het Engels elftal? Bij het WK in Spanje. Dat niveau. Dat, ja, wist ik dan. En er kwam een plaatje in beeld van een heel eng beest onder een microscoop. En dan moest je een link leggen met een voetballer in Nederland. En toen wist ik als enige dat het Melvin Platje was, waardoor ik ook weer een beetje voor lul stond in die sporthal. Dus toen ben ik maar weggegaan.
Dat was ervaringskennis.
Ja, het was wel waar.
Ja. Michel Albink is toch de grote voetbalkenner?
Ja, dat is geloof ik nu de grote. Vroeger was het Harry Hamer,
ja,
einddirecteur van VI. Toen ik bij VI werkte, weet je wat, heb je al die naslagwerken en zo. Dus als je iets een datum of zo nodig had, normaal gesproken pak je zo'n boek. Maar ik was er al snel achter. Je druk gewoon dat nummer van Harry Hamer in en hup, dat kwam er zo uit. Ja. Ja. Maar hebben jullie dat ook, dat je de dingen die je meemaakte in het voetbal, zo tussen je 10e en je 15e of zo, dat allemaal op die harde schijf staat en dat je dat nooit meer kwijtraakt, die informatie?
Ja.
En dat het nu steeds minder makkelijk wordt om het allemaal bij te houden en te onthouden?
Tussen mijn 10e en mijn 20e is echt een soort van zwart gat, hoor.
Oh, echt waar?
Ik heb dit gezien, ik heb dit meegemaakt, maar.
Maar nu, ja, nu weet jij heel, heb je heel veel parate kennis over voetbal.
Ja, maar
voetbal,
dat is de afgelopen 10 jaar.
Ja, ja, oké.
Okay. Ik ben dat zeg maar bewuster gaan meemaken of zo. Toen, zeg maar, vanaf, laat ik zeggen, 1997 tot 2008, 2009, die periode, veel voetbal omheen gehad. Maar zeg maar met andere mensen. Dus ik heb het minder bewust meegemaakt als wel. Ik ben er meegegaan met mensen om me heen. En vanaf 2008 ben ik het zeg maar zelf bewuster gaan ervaren.
Je eigen obsessie worden eigenlijk.
Ja, het was altijd hoe ik met voetbal, bij voetbal ben beland. Dus zeg maar, weet je, ook met familie omheen, mijn vader, mijn broers. Dus het was altijd de obsessie van anderen waar ik in meegesleept werd. Die opeens mijn obsessie werd. En dat 2008 is echt zo'n keerpunt. Omdat, ja, heel treurig allemaal. Maar van 2008 heb ik zeg maar geen contact meer met mijn vader. En hij was echt mijn voetballink. En dat is echt het keerpunt dat voetbal mijn ding werd. En niet meer zeg maar van mijn vader. Ja, ja. Dus vanaf toen is het echt maar alles wat daarna is gebeurd zit gewoon in mijn hoofd. En alles daarvoor is een beetje troebel water. Van, wat was het ook weer? Ja.
En heb jij dat, Frank? Heb jij een periode?
Was zo'n periode dat ik ook van die boeken, die waren toen al heel oud en muf, van Hans Molenaar.
Ja.
Die hadden van die ook van die naslagwerk, van die jaarboeken waren dat, denk ik. Die kocht ik dan tweedehands bij de slechte. Dan ging ik met mijn ouders naar de slechte. Mocht ik iets uitzoeken, kwam ik daarmee terug. Mijn ouders zijn al bij enorme lezers. Die waren daar wel zwaar teleurgesteld over. En dat rook ook heel muf. Dat rook is één zo'n boek rook ook naar zo'n hele tweedehands boekhandel eigenlijk. En dat ging ik dan helemaal zitten lezen. Dus van die wedstrijden over Dukla Praag en zo, die clubs bestonden al niet meer. Zat ik dan allemaal uit mijn hoofd te leren toen ik 12 was. Dat is allemaal blijven hangen. En ook inderdaad de VI seizoengidsen van 94, 95, 95, 96, toen ik jaar of 8, 9, 10 was. Dat weet ik allemaal nog.
Ja.
Maar wie nu bij NEC achterin staat, heb ik echt geen idee van. Terwijl kan het hele NEC-elftal van... Nee, dat
Saïe
klopt
ook Visser
niet.
En zo, dat weet je maar. Ja. Jij hebt dat...
Ja,
met 74 denk, of zo? Die...
Ja, ik, bij mij... toen ik, zeg maar zeggen, 10 was... Toen was voetbal nauwelijks op tv eigenlijk. Dus,
je was wel al tv toen jij 10 was?
Nou, wij hadden best laat tv, ja. Dus ik was 68, ja, hadden we al tv. Maar mijn ouders hielden helemaal niet van voetbal, überhaupt niet van sport, geloof ik. Maar mijn vader had gecricket, dus ik kan nagaan. Maar dus ik was gek op voetbal, maar ik las er inderdaad over. Ik kende het van Langs de Lijn en van de krant. Ik was statistiek was voor mij eigenlijk bepalend. Ik kon hele ranglijsten uit mijn hoofd, opstellingen. Weet je wel, er zat bij mij in de klas en er lag gewoon een jongen die kon alle opstellingen van de Eredivisie uit zijn hoofd. En dat was dan wel een... En ik kon wel van Ajax en Feyenoord.
Goed is dat, hè? Ja. Marcel van Roosmalen heeft dat een beetje vergelijkbaar met jou. Die was altijd geobsedeerd door toeschouwersaantallen als kind dan. Dan de VI. Dat vind ik zo eigenlijk ook zo ontzettend goed. De VI viel dan op de mat. En het eerste wat hij deed was kijken hoeveel toeschouwers bij Haarlem SVV waren.
Ja.
Denk je toch als ouders... We moeten wel blijven opletten.
Dat is niet goed, denk je. Dat is niet goed.
Maar dat vond ik ook met wielrennen. Wielrennen vond ik ook bij de Tour de France bijvoorbeeld. Dat bestond,
statistieken.
Bestond voor mij alleen maar uit statistiek. En Theo Komen dan. Maar,
ja.
En, maar die bleek achteraf alles uit zijn duim te staan.
Alles behalve statistiek.
Ja, het tegenovergestelde van statistiek was dat. Ja. Oh, ik had dat juist. Ik had dat helemaal niet met. Ik had het juist al heel vroeg meer met de verhalen eromheen. De gekke verhalen en zo. Ik ben ook wel heel erg aangestoken door diezelfde Hans Molenaar als jij.
Dat was ook veel cijfertjes, hè?
Nee, hij heeft een ander boekje gemaakt.
Ja, daar stonden hele seizoenen
uitgespeeld. Ik ken die boeken wel, heb ik ook. Ja, diezelfde muffen de slechte hebben die dingen ook gehad. Maar hij had ook een ander boekje, dat heette De Wondere Wereld van de Topvoetbal. Daar stonden juist alle gekke verhalen in. En dat heeft mij, ben ik pas eigenlijk achteraf achtergekomen, enorm beïnvloed.
Ja, maar dat deed ik ook. Ik las ook bijvoorbeeld Eusebio, de Zwarte Parel uit Mozambique. Ja. En dat soort...
Die heroïsche verhalen.
En van Pelé over zijn opkomst bij Santos. En dat hij op zijn blote voeten speelde.
Sinaasappeltje hoog.
Ja. Nee, dat heerlijk. Ja,
ik heb een van die verhalen later nog wel eens... Een van die verhalen die toen als kind las is, maar altijd bijgebleven. Die ging over Garrincha en zijn kinderen.
Ja.
Al die kinderen die hij had. En ik heb toen als tienjarige of zo gelezen dat... In een heel klein stukje, een onderschrift eigenlijk in dat Molenaarboek, stond dat Garrincha 9 kinderen had, maar dat hij nog een 10de kind had verwekt in Zweden. En dat is mij altijd bij.
In de bossen daar, hè? Toen waar niemand dat WK wat nooit iemand gezien heeft. Hè?
58. Ja. Nee, hij heeft een jaar later. Toen hij terug met zijn club in Zweden was, heeft hij daar een kind verwekt. En ik ben dus 30 jaar later heb ik die man opgezocht. De verloren zoon van Garrincha, die bleek een worstenverkoper te zijn in Halmstad in Zweden. Daar heb ik daar een hele week worsten staan bakken met die man.
Ja.
Maar het komt eigenlijk door die Molenaar.
Wat goed. Wie was Hans Molenaar eigenlijk?
Gewoon een journalist, denk ik.
Ja. Maar dat is verder helemaal
hij was niet van die AZ-familie.
Volgens mij had hij daar niks mee te maken. Nee.
Oh ja,
staat er een man daar, die heeft hier de echte leiding, Pelle. Die is al de hele tijd steeds irritanter naar dat bord aan het wijzen. Dus ik zal nog een keer zeggen, Toto 18 plus, speel bewust. Want er staat er in hele grote letters boven. Dat zal wel niet voor niks zijn. En dan mogen we de uitslag gaan voorspellen. Want de Galacticos die gaan op bezoek bij FC Utrecht. Dus, Danielle, jij hebt er het meest verstand van. Die indruk heb ik gewoon. Dus jij mag
ik ben bang voor Utrecht.
Oh, je bent bang voor Utrecht.
Ja, Utrecht en Ajax is een slechte combinatie, man. Echt slechte combinatie.
De wedstrijd van het jaar voor Utrecht dit, hè?
En Utrecht stijgt ook altijd boven zichzelf uit als ze tegen Ajax spelen. Het is echt bizar.
Ja, ja.
En wij missen natuurlijk. Hallo.
Je hebt je nu ingedekt. Wat wordt het?
Nou ja, ik zit een beetje ook aan de Franse kant. Ik vind Robby echt een leuk spelertje. Dus Robby scoort, maar ik denk dat we gelijk spelen.
Gelijk.
2-2.
2-2. Oké, Frans?
Ik denk dat Ajax wint. Ik denk ook vrij eenvoudig. En dat heeft er ook mee te maken dat Utrecht enorm slecht speelt de laatste tijd. Dus het echt waardeloos eigenlijk. En ze spelen zonder publiek. Dus ik denk dat Ajax dat gewoon eenvoudig gaat winnen. En
mag ik even kijken hoe het gaat met onze coronabesmettingen?
Ja, maar daar hebben ze iedereen last van. En denk hebben die topclubs natuurlijk relatief het minste last van. Omdat die mensen gauw zonder vervanging komen te zitten. Hè. Ik denk dat Utrecht er meer last van heeft als daar corona uitbreekt. Maar goed, en ik denk dat Anthony scoort. Want die heeft zo op zijn flikker gehad van Den Haag. Die gaat nu weer, gaat nu weer voetballen.
Frank, wat denk jij?
Ik denk dat het is altijd spectaculair, volgens mij, Utrecht-Ajax. Ik denk 3-3. En ik denk Van der Streek 2 doelpunten. Bij Utrecht. Mag ook, toch? Mag ook iemand van Utrecht. Ja, ik weet niet.
Ik zat ook echt van, wie noemt hij dat geen Ajax ziet?
Jouw kennis is heel specifiek.
Het is eigenlijk het karakter van Ajax in één opmerking samengevat. Oh god, ja, er doen ook nog andere spelers mee. Ja. In van die rare andere shirtjes. Ja, verdomd.
Dat doet me denken aan die uitspraak van de bekende citaat van Reef uit Nader tot U. Hè, van dat er zo'n cultuurvrouw, wijf noemt hij dat, op bezoek komt bij hem in Friesland. En die tuurt dan door zo'n boerenraampje en zegt, god, wonen daar ook mensjes? En dan komt die bekende verzuchting van Reven, die ook een soort verzoeking is van, ik bedacht bij mezelf, ze zouden een brandende poppenwagen je kutwerk moeten binnenrijden.
Dit lijkt me de kop voor deze aflevering. Branden de poppenwagen. Is dat met een N of is het zonder?
Poppen. Ja, poppen. Toen een poppenwagen, maar nu.
Oké, dan doen we de originele spelling.
Ja.
En jij, Michel?
Ik zeg dat het 1-2 voor de Galacticus wordt. En dat Brobby, dat kan bijna niet anders. Want we hebben zoveel van Brobby gehoord. Het kan niet anders dat hij scoort. Als hij speelt.
Als hij speelt.
Ja. Wat vonden jullie ervan? Dat de Ajax de mazen van de wet opzocht en een privé vliegtuig huurde om de coronapatiënten naar Nederland te vervoeren.
Het is niet eens de mazen van de wet, toch? Het is gewoon
het is
tegen
gewoon
de regels.
Het mag niet. Ik snap ook niet waarom ze dachten dat het zou kunnen. Ik bedoel, iedereen kent de regels. Als je test positief, je gaat in quarantaine. Punt.
Hoezo? Ja, ik denk niet dat ze dat dachten. Ze hebben
hun officiële verklaring is toch wel. Ja, we dachten dat als het een privé vliegtuig is, dus geïsoleerd in een eigen vliegtuig, dan kan het wel uitslaan.
Nou, volgens mij de wet overtreden en nog jokken ook. Dat is eigenlijk dubbel zo erg.
Eigenlijk moeten ze gewoon opgejaagd worden door de Portugese politie, zoals met die Nederlandse toeristen in Spanje. Nee, dat wil ik absoluut niet. Djokovic, die mag het land inderdaad weer in.
Nee, ik vond het heel onverstandig van Ajax. Zeker omdat ze inderdaad altijd zo als modelclub poseren.
Ja, vooral poseren, want een modelclub. Ik vind altijd wel opvallend bij Ajax als ze er echt dit soort dingen spelen. Trainingskampje in Qatar of dit soort morele. Dan vind ik altijd wel meevallen met die modelclub. Ja. Eerlijk gezegd.
Nee, maar goed, uiteindelijk. Kijk, je moet sowieso bij clubs onderscheid maken tussen de commerciële onderneming en de jongens op het veld. Dus ik had het laatst ook met Marcel hier. Dat Vitesse is natuurlijk ook een rotzooi. Maar je bent natuurlijk geen fan van het bestuur. Of van, nee. Je bent een fan van die spelers of van de voetbalcultuur. Dus ik ga helemaal niet Ajax.
Hoewel ik bij Ajax wel het idee heb dat in toenemende mate mensen ook fan zijn van Overmars. Dat de Ajax-fans echt liefhebber zijn van hoe Overmars, hoe handig die verkoopt. Dat opeens een soort extra aantrekkingskracht aan.
Ja, maar het komt ook door Ten Hag. Hè? Die zegt ook, hij mag van mij naast me op de bank komen zitten. Had hij gezegd. Dat wil Overmars niet. Maar zij dus heeft...
Je moet het wel goed verdelen, dat gewicht.
Ja.
Denk het ook wel, hè?
Ja. Ja.
Maar het social media team van Ajax speelde daar ook gewoon heel goed op in. Op die liefde van de fans voor Overmars. Door die filmpjes. En iedere keer weer dat kopje koffie naar boven brengen voor de telefoon. Is dat een telefoon in je zak? Of ben je blij met zien? Dat soort dingen. Ja. Like, dat wordt ook gehyped en daar gaan fans ook gewoon niet mee.
Terwijl Van der Sar is dan dus de bad copper. Want die wordt de hele tijd met die stomme filmpjes op die telefoontje. Zet hij zichzelf verschut en vervolgens wordt hij door iedereen afgemaakt.
Ja.
Dus dat is ook misschien handig verdeeld. Want bij PSV heb je alleen die Toon Gerbrands die er steeds minder van bakt eigenlijk.
Het is de enige kop van Jut daar zit. Ja, dat is waar.
Ik weet, Ajax, wanneer was dat? Dat ze tegen Lille een keer moesten en dat ze toen met de trein gingen? Was dat tegen Lille? Ja. En dat toen een heel punt werd van we gaan klimaatneutraal. Gingen ook een keer niet met het vliegtuig. Ja. Weet je wel? En een week later.
Die principiële voetbalclubs, daar
moet je altijd heel erg voor oppassen.
Moet ik altijd ontzettend om lachen, ja. Vroeger bij Feyenoord... bij alle clubs trouwens, zeg maar 15 jaar geleden, als je dan naar een Europa Cup wedstrijd ging, dan reisde je mee in hetzelfde vliegtuig en je zat in hetzelfde hotel. En als je een beetje goede band had met die trainer, kon je ook nog wel regelen dat je met de spelers weer eens mee kon bewijzen van bij oefenwedstrijdjes. Dat is allemaal teruggedraaid.
Ja, daar heb jij nog dat inmiddels al legendarische anekdote verteld dat jij in een trainingspak had.
Ja, precies. Ja.
Laatste speler van de selectie was toegevoegd.
Klopt, ja. Ik dacht van, als Clemens Swijnenberg zo'n trainingspak aan kan trekken, met dat lijf kan ik het ook. Maar ik viel er tegen. Maar wat wou ik daar nou over zeggen? Dat weet ik eigenlijk niet meer.
Dat je met vroeger kon je met die spelers...
dat principiële van die voetbalclubs. En op een gegeven moment, ik snapte dat ook wel, want het aantal journalisten werd zo groot, ook door al die websites die meegaan en zo, dat het niet meer lukte. En... dus ja, we mochten niet meer, het pers mocht niet meer met de spelers mee. Tenzij er een charter was geregeld, vooral bij Feyenoord was dat. En er toch weer iets te weinig geld op de bankrekening stond. Dan mochten de journalisten opeens wel mee, want dan betaalden we mee aan de kosten van het vliegtuig. Dus dan, ik moet altijd een beetje lachen als die voetbalclubs principieel gaan doen. Ik moest toen ook wel lachen toen ze met de trein naar Lille gingen, inderdaad.
Waarom gingen ze eigenlijk op trainingskamp? Want dit zag je toch van, dat geldt trouwens voor PSV ook. Ja,
dat zag je mijlen ver aankomen.
Ja, dit zag je zo van zo.
Ik denk
aankomen.
Dat er nog echt zoiets is van.
Dat doen we altijd zo.
Ja, dat doen we altijd zo. Ja. Ja, dus aan de ene kant is het allemaal heel erg in ontwikkeling, de begeleiding van die spelers en zo. Aan de andere kant is die voetbalwereld natuurlijk ook super ouderwets en conservatief en het slaat helemaal. Kijk, als je dat nou doet, als hier 20 centimeter sneeuw ligt, dan snap ik het nog wel dat je ergens anders wil gaan trainen. Maar dit slaat toch helemaal nergens op.
Ja. Nou, ik denk ook, als je ziet, ook mensen gaan toch ook op vakantie allemaal. Ik denk dat niemand het heel erg serieus meeneemt, die hele Omicron. En ik denk dat dat ook in het achterhoofd zit. We moeten het doen, omdat de regels er zijn. Maar voor onszelf zien we het als totaal irrelevant.
Ja, de bereidheid is gewoon weg. En als je ziet dat, inderdaad wat jij zegt, iedereen gaat lekker vakantie. We gaan skiën in Oostenrijk. Er zijn wel veel besmettingen, maar de ziekenhuisbezetting neemt af. Dan denk je heel snel van, maar ik kan wel even dit doen. Dat maakt niet zo heel veel uit. Alleen iedereen denkt, ik kan wel even dit doen. En dan vervolgens krijg je deze situaties.
Ja, er is er ook nog natuurlijk nog een verschil tussen een individu dat zich een beetje blameert of dat de regels buigt. Of zo'n club dat toch die
maar ja,
ergens
maar
voor staat
achter
natuurlijk.
Die individuen staan allemaal reisorganisaties. Dus het is natuurlijk sowieso is er natuurlijk iets raars aan de hand dat toegestaan is om met hele hordes op wintersport te gaan en dan weet ik naar de zon achterna, wat onzin. En terwijl je ook Railway kunt kijken.
Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
Dan besmet je niemand, daar doe je niemand kwaad mee.
Je hebt ook zo'n YouTube-kanaal met die citywalks in 4K. Gewoon een man die heeft zo'n GoPro op zijn hoofd en die loopt gewoon door verschillende steden.
Ja.
En dan van ja, zit je in lockdown of ben je in quarantaine, ga citywalks kijken. En dan is het alsof je er echt bent.
Ik deed het vroeger altijd in Den Haag. Had je dat op de een vriend van mij woonde boven mij in Den Haag. Die was jazzdrummer. Dus die kwam meestal net als ik naar bed wilde om 1:30 of 2:00. Dan kwam hij net thuis, helemaal nog vol adrenaline. En dan was het altijd nog één biertje drinken. En dan was er altijd op TV West een man die had gewoon zo'n dashcam in zijn auto. En die reed dan door Den Haag heen.
Wat goed zeg. Zonder commentaar.
Zonder commentaar. En wij gingen dan half dronken voorspellen welke of die naar links of naar rechts zou gaan. Welke straat dat was. Ook vloeken tegen die vent als die rechtdoor reed. Ja. Weet je wel. Ja, daar kan je best wel mee van maken.
Hebben wij in Haarlem ook. Dat is kijk ik ook wel eens naar.
Echt waar? Bestaat dat?
Heerlijk is dat, ja. Wow. Maar het is wel altijd dezelfde route. Dus op een gegeven moment krijg je door.
Maar kijk je... Oh, dat is altijd dezelfde route. Ja, nee, deze man niet. Hij verraste ons altijd zaterdagavond. Maar kijk je dan alleen? Of is dat een gezinsuitje?
Of nodig je mensen uit?
Is dat echt een gezinsuitje?
Chips erbij, ja? En een kratje bier. Ja, heerlijk.
Ik ken dit alleen van de Duitse televisie. Dat is volgens mij heel groot. Dat je in de nacht hadden ze de hele nacht gewoon zo'n trein. Een camera voor in een trein. Ja, kdoem. En dan zie je, rijdt hij gewoon door dat eindeloze, nou ja, keizerlijke Duitse landschap. Zou ik.
Voorkomt volgens mij heel veel zelfmoord en andere dingen. Mensen worden heel rustig van, hè? Van zo'n.
Ja, maar het is best leuk. Toen wij die avondklok hadden, stond er ook gewoon een live feed op de Dam. Ik heb ook wel eens gewoon een paar uurtjes. Dit toegeef, maar ik heb wel een paar uurtjes gewoon naar die live feed gekeken. En je ziet gewoon een Dam en dan zie je af en toe een mensje komen en een politieauto die er gelijk op afrijdt. En dan een wisseling van oké, heb je hoe heet dat ding ook weer? Dat je in de avond naar buiten mag en dan ging je weer verder. En dan op een gegeven moment werd het 4:30 en dan zag je de Dam gewoon vol komen. En dan zei ik, oh leuk, nog een biertje. Ja. Het heeft wel wat goed.
Nou, ik moet eerlijk zeggen, soms kijk ik ook op die manier naar voetbal. Het is soms zo saai dat het een soort rustgevend wordt.
Ja.
He, steeds zo'n bal die weer niet bij de eigen ploeg aankomt. En, dat, en op een gegeven moment kan het je niks meer schelen. Ook. Zeker als er twee clubs zijn die waar je sowieso niks meer hebt.
Ja, precies.
Zo kijk je eigenlijk naar de Afrika Cup.
Ja, zoiets. Ja, maar dan komen die toeters. Moet je geluid afzetten.
Maar je kan dat geluid van Railway aanzetten. En dan kijken naar die tackles. Dat is ook wel mooi.
Die zou als commentator moeten hebben bij de Afrika Cup.
Geweldig.
En dat is ook de man die Kwik, Kwek en Kwak inspreekt. Dus die kan dan ook af en toe nog een klein uitstapje maken naar een paar. Ja, die doet dat allerlei tekenfilms ook.
Wat goed.
Ja, dat is een geweldige man.
Zijn er nog slachtoffers te betreuren? Is Jeff dood? Moeten we nog aandacht besteden aan, aan deze of gene?
Een hele belangrijke. Die heb ik speciaal opgespaard en cool gezet. Is Gian.
Ja. Gian, ja.
Gian, die niet om zijn voetbalkwaliteit de eeuwigheid in gaat, maar wel om zijn bijzondere persoonlijkheid. En we hebben het geluk dat we de biograaf aan tafel hebben.
Ja. Nou ja, het klopt. Ja, goed, er is al heel veel over gezegd volgens mij. Maar,
van Hugo begreep ik dat jij die begrafenis zo'n beetje in je eentje hebt geregeld.
Nee, helemaal niet. Want een Ghanese begrafenis, daar moet je je niet in vergissen. Dat duurt heel lang. Dat is meerdere dagen. Hij wordt ook pas 22 januari begraven. Dus dat duurt even. Er gaan heel veel dingen aan vooraf. Maar ik help een beetje met...
Wordt hij hier begraven?
Hij wordt hier begraven, in Rotterdam. Maar goed, het was wel... ik heb altijd een band met die jongen gehad. Ik ken hem al vanaf zijn 17e. En ik heb hem altijd gevolgd. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb nu de afgelopen... Ik moet ook spreken op die begrafenis. Dus dan moet je toch een beetje nadenken over wat je gaat zeggen. En ik vind het eigenlijk een van de meest bijzondere mensen die ik ooit heb ontmoet.
Ja.
Ik ken eigenlijk niemand die zo in het leven stond zoals hij. Hij was diep religieus. Alles wat hij deed was daardoor beïnvloed. En normaal heb ik persoonlijk altijd wel een beetje moeite mee om dat te accepteren. Maar bij hem op de een of andere manier niet. En ik heb zelden iemand ontmoet die zo weinig had en zoveel weggaf. En dat vind ik toch altijd wel indrukwekkend.
Ja. Hij heeft jou niet bekeerd.
Nee, maar het gekke is dat hij dat ook nooit geprobeerd heeft. En wij daar ook nooit één woord aan vuil hebben gemaakt. Dus hij zei altijd wel tegen mij. Kijk, vroeger werd ik altijd helemaal gek van hem. Want dan moest ik hem interviewen. En dan was het na de wedstrijd. Ik kan me nog een wedstrijd tegen Bayern München herinneren die hij dan speelde. En dan zei ik tegen hem van, je speelde nu hartstikke goed tegen Bayern, maar volgende week tegen de Graafschap moet je weer op de bank zitten. Vind je dat niet erg? Nee, dat vond hij niet erg. Ik zeg, maar wordt het dan niet tijd dat je een keer met de trainer praat? Ja, nee, dat heeft geen zin. Ja, ik zei, hoezo niet? Nee, de trainer maakt de opstelling, niet God maakt de opstelling. Ik zei, ja, maar goed, misschien kan je toch ook tegen de trainer zeggen dat jij deze week heel goed hebt gedaan.
Want hij dacht, als God de opstelling maakte, stond hij...
Dan zit hij goed.
Ja. Stond hij op 10.
Ja. Dan zei hij van, ja, Jezus heeft eigenlijk gespeeld voor mij.
Die stond ook in de basis.
Nou, dat zei ik. Ik zeg, die stond toch niet op het wedstrijdformulier. Nee, maar toch is het zo, weet je. En dat ging maar door. Op een gegeven moment werd ik er gek van, weet je. Ik zeg, nou, weet je wat, ik kap hier lekker mee. En dan zei hij ook, God bless you. En
was het dan niet moeilijk om echt contact met hem te krijgen? Als dit er toch een beetje tussen je instellen.
Ja, ik heb hem dus meegemaakt toen, zeg maar, als speler. En toen is hij vertrokken en uit beeld geraakt. En ik heb hem eigenlijk pas weer teruggezien toen ik hoorde dat hij zo slecht aan toe was, dat hij ziek was, dat hij geen geld meer had, dat hij schulden had, omdat hij vrijwel alles had weggegeven. En toen heb ik hem weer opgezocht en toen kregen we veel beter contact. En ja, je moest daar gewoon, je moest er eigenlijk van uitgaan van als je een uur met hem praat, gaat drie kwartier over Jezus. Dat moet je dan maar even, dan moet je even doorheen.
Maar ging hij dat ook zingen of dat?
Nou, ik ben wel eens bij met hem meegeweest naar zo'n kerkdienst. Ja. Ja, nou, dat is helemaal te gek. Dat is even wat anders dan dat gedoe in Staphorst, hoor. Met een band erbij en ja, hij helemaal in trance. Maar
heb je toch ook zo'n grote Ghanese gemeenschap? Ja.
Maar ik moet zeggen, die hele... Kijk, ik moet altijd lachen om... als het, bij Feyenoord hebben ze het wel eens over de Feyenoord-familie. Dan zakt altijd mijn boek een beetje op mijn enkels. Want als er nou één gefragmenteerde, verdeelde club in Nederland is, dan is het Feyenoord. Waar ze elkaar al sinds 1975 de tent uit vechten altijd. Dus ik krijg er altijd een beetje rillingen van. Maar op dit soort momenten, als er echt iets dramatisch gebeurt, dan merk je, dan krijgt het wel een soort familieachtig iets. Ja, als ik zie wat er op gang is gekomen om die jongen, of zijn gezin wat nu achterblijft, zijn vrouw en zijn drie kinderen te helpen, dat is gigantisch.
De crowdfunding is toch geweest?
Ja, ja. Ik had hoe zat het nou? Ja, het was, hij is toen 's nachts overleden en 's ochtends ben ik daar geweest. En toen wist eigenlijk nog niemand het van de buitenwereld. Ook bij Feyenoord wisten ze het nog niet. En op een gegeven moment werd ik 's middags gebeld door journalisten van RTV Rijnmond onder andere. Die kennelijk hadden, die vroegen mij van, klopt het dat Gian vanochtend is overleden? Maar ja, ik voelde me niet de aangewezen persoon om dat de wereld in te slingeren zonder overleg met de familie. Bovendien had ik net een injectienaald in mijn arm voor die boosterprip. Dus dat was een gekke dag. Maar toen op een gegeven moment, toen ik die booster had gekregen en mijn telefoon weer aanzette, zat die hele telefoon vol met berichten. En toen bleek dat de Bonaventure Kalou had het op zijn Instagram gezet. En toen ging het hard. En toen wist ik, dan had het ook geen zin meer om daar moeilijk over te doen. Toen werd het bekend. En toen kwam die actie op gang. Echt binnen een uur. En binnen 24 uur was er 100.000 euro opgehaald. En de actie is gisteren afgesloten om 7:08. Stopte de actie. En toen is er 147.000 euro opgehaald.
Zo, ja.
Voor de begrafenis en voor de studie van de kinderen en zo. Dus.
En wordt er nog een minuut stilte gehouden bij de Afrika Cup? Of,
Dat denk ik niet.
Die toeters eventjes...
Hij is wel wereldkampioen geworden met Ghana, hè? Als jeugdspeler.
Hij heeft heel veel gewonnen eigenlijk.
Hij heeft ontzettend veel gewonnen. Ja. Ja. Hij heeft de UEFA Cup gewonnen, is landskampioen geworden, de KNVB-beker. Wereldkampioen met een van de beste jeugdploegen van Ghana van de afgelopen 20 jaar, geloof ik. Dus het is wel, het is een heel bijzonder leven geweest.
En heel jong gestorven, toch?
43 jaar, ja. Dus het is een heel bijzonder, maar ook wel heel dramatisch leven geweest.
Maar wist hij wel, zeg maar, 100% dat hij, zeg maar, zijn leven ten einde zou komen? Ik weet dat het in het nieuws kwam van hij is ongeneeslijk ziek. En toen reageerde hij zelf volgens mij via social media van het nieuws is niet waar.
Ja, maar dat
ik
kwam een beetje om de, ja, precies, dat kwam. Nee, hij wist het al sinds 2017 was al bekend dat hij wat hij had. En ook dat in principe, als je daar niks aan zou doen, dat fataal zou aflopen.
En hij deed
en hij
er
niks aan gedaan.
Hij is wel bij doktoren geweest. En maar op een gegeven moment, ik wil niet te veel in detail over zijn gezondheid spreken, maar er moest op een gegeven moment een keuze worden gemaakt voor een ingreep of niet. En hij heeft voor gekozen om dat niet te doen.
Ja.
Wat ook zo goed recht is trouwens. En daar had hij zijn eigen redenen voor. Maar goed, dat heeft, wel, dat heeft het er niet beter op gemaakt, laat ik het zo zeggen.
God is niet altijd de beste dokter.
Dat probeerde ik hem een heel klein beetje aan zijn verstand te peuteren. Maar dat was vrij kansloos. Ja. Ja.
Zou er nog een soort Gian... zou dat nu nog kunnen bij Feyenoord? Zo'n jongen die dan samen met Alloté uit Ghana komt, een beetje bij toeval toch ook blijft hangen. Want misschien eigenlijk niet goed genoeg om in de ploeg te blijven, maar toch ook uit een soort sympathie jarenlang wordt gehandhaafd.
Hij werd niet uit sympathie gehandhaafd. Hij werd onderbetaald door Feyenoord.
Ja.
Hij heeft jarenlang voor een veredeld jeugdcontract
gespeeld. Zou dat nog kunnen?
Nee, jongens, het is hier niet te dik voor elkaar podcast. Ik zie, Pelle maakt het bal is rond.
Ja, dat heb je al twee keer gedaan.
Ja, maar het is hier een uur. Het is geen,
ik begin net een beetje wakker te worden, jongens.
Het is geen twee uur.
Nee, je bent er klaar mee.
Met verlenging en penalties, nee.
Kan de Toto niet aan.
Nee, maar ik dacht, voor dat geld wat wij krijgen, moeten we wel 3 uur lullen. Ja. Maar, we kunnen er gewoon mee ophouden.
Het is in Amsterdam, hè?
Ja, dat is waar. We moeten nog weg ook.
Rotterdam moet je ervoor werken. Hier
is zullen we afsluiten met dat ik namens onze drie Danielle heel veel beterschap wens met haar voetblessure.
Dank je.
En dat wordt gewoon nog even een paar weken Railway kijken, heel rustig. Maar dan,
Afrika Cup kijken.
Afrika Cup en Railway, dan kom je er verder wel uit. Dus wil je bedanken, jongens, en vooral de luisteraars.
Jij ook bedankt.
Graag gedaan. Yes, there used to be a ballpark
right here.